onze hulp. En onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we nu gaan zingen uit Psalm 135, een tweetal coupletten. Vers 2 allereerst, God is goed, looft hem tezaam. En ook het achtste vers, van geslacht tot geslacht. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 8 van Psalm 135. Doen wij ook vanmiddag belijdenis van ons geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen dan aansluitend daarop uit Psalm 147, het vijfde vers. vers dat eindigt met de regels: aan hen die vertrouwen op hun benen, wil hij, dat is God, geen gunst of hulp verlenen. En na het zingen van dit vers zal u gelezen worden uit een tweetal plaatsen uit Gods woord. Allereerst uit het Oude Testament, Exodus 30, de versen 11 tot en met 16. En uit het Nieuwe Testament, Matteüs 17, vers 22 tot en met 27. We zullen dus belijdenis doen van ons geloof. Daarna zingen we Psalm 147, vers 5. En vervolgens luisteren we naar Gods woord vanuit Exodus 30, vers 11 tot en met 16. En Matteüs 17, vers 22 tot en met 27.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. En verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel de Heere geven, als gij hen tellen zult, omdat onder hen geen plaag zij, als gij hen tellen zult. En dit zullen zij geven al wie tot de getelden overgaat. de helft eens sikkels, naar de sikkel des heiligdoms. Deze sikkel is 20 gera. De helft eens sikkels is een hefoffer de Heere. En al wie overgaat tot de getelden van 20 jaar oud en daarboven, zal het hefoffer des Heeren geven. De rijke zal het niet vermeerderen, de arme zal het niet verminderen. Van de helft des sikkels, als gij het hefoffer des Heeren geeft, om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld der verzoeningen van kinderen Israëls nemen en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst en het zal de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heeren om voor uw zielen verzoening te doen. Vervolgens Matthäus 17 vers 22 tot 27. En als zij te Galilea wederkeren, zeide Jezus tot hen, de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. En zij zullen hem doden en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de drie drachmen ontvingen en zeiden, uw meester, betaalt hij de die drachmen niet? En hij zeide, ja. En toen hij in het huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende, wat dunkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? En Petrus zeide tot hem, van de vreemden. En Jezus zeide tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden, neem die en geef aan hen voor mij en u.
Gemeente, u krijgt nu de gelegenheid om uw gaven aan de Heere te geven. En als inleiding op de preek zullen we dan gaan zingen uit Psalm 49, de versen 2 en 3. Deze twee versen die zingen ervan, vers 2 aan het slot en vers 3 aan het begin, dat een mens voor zijn leven niet kan betalen voor de schuld die er is. Dat kan niet voor jezelf, dat kan niet voor een ander. Zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven. Hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. En vers 3 gaat erop verder. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, dat losgeld, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Daarover zullen we horen ook in de preek van deze middag. En laten we dan dit zingen als inleiding erop. Dus 2 en 3 uit Psalm 49. Vanmiddag zullen we luisteren naar het gedeelte wat we hebben gelezen uit het slot van Matteüs 17. Waar het gaat over de tempelbelasting die de Heer Jezus moet gaan betalen. En dan lees ik u nogmaals de slotwoorden van vers 27 voor, welke toch de kern van deze geschiedenis bevatten. Namelijk dat daar de Heer Jezus tegen Petrus zegt: geef hem aan hen voor mij en u. Zingen we straks na het amen van de preek uit Psalm 103, het zesde vers. Zover het west is verwijderd van het oosten, zover heeft hij van ons de schuld en zonde weggedaan. Het zesde vers van Psalm 103 na het amen. Gemeente, zojuist is er gecollecteerd. En ik denk dat u allemaal wel wat in de collectezak hebt gedaan, ook jullie jongens en meisjes. En waarvoor is dat? Waarom stoppen jullie geld in de collectenzak? Is dat soms om te betalen om in de kerk te mogen zitten? Nee, dat is het niet. De kerk is voor iedereen altijd vrij toegankelijk. Er hoeft geen intrede te worden betaald. Iedereen mag er komen, ook al ben je nog zo arm. En dat is maar goed ook. Maar toch is het wel nodig dat er ook geld wordt opgehaald. Want stel je voor dat niemand wat geld aan de kerk zou geven. Nou, wat zal dan het gevolg zijn? Nou, onder andere dit, dat we niet in zo'n mooi gebouw kunnen samenkomen als waar we nu zijn. We zouden misschien in kleinere groepjes ergens in een ander gebouwtje bij elkaar komen. Misschien wel een schuurtje ergens in de polder, waar het koud is. Nou, dat willen we niet. En dat is ook geen goede zaak. Het is wel een goede zaak dat we wat over hebben voor de dienst van God en ook voor een kerkgebouw. Een ruimte waarin we samen mogen komen en de erediensten kunnen beleggen. Nu lezen we in Matteüs 17 ook over een collecte, zo zouden we dat kunnen zeggen, waarvan de opbrengst bestemd is voor de eredienst. Ja, dan niet een kerkdienst zoals wij dat gewend zijn, maar dan gaat het om de tempeldienst. Daarvoor is de opbrengst bedoeld, waarvoor de belastinginners of de collectanten, net even hoe we het zullen noemen nu aan het begin van de preek, erop uitgaan om dat geld binnen te halen. En nu is er natuurlijk wel een verschil, want ik wijs nu op een overeenkomst, maar daar moeten we altijd wat mee oppassen tussen dat wat geldt in het Oude Testament en wat voor ons van toepassing is. Wat hier in Matteüs 17 aan de hand is, dat het gaat om een verplichte bijdrage. En wat wij in de collectenzak mogen doen, en jullie ook jongens en meisjes, dat is een vrijwillige bijdrage. Naar dat wij kunnen bijdragen, mogen wij geven. Maar nu wordt vanmiddag onze aandacht bepaald bij deze geschiedenis van de tempelbelasting. En als thema voor de preek heb ik de volgende zin geformuleerd. En het is heel eenvoudig, ook jullie snappen dat wel jongens en meisjes. Het gaat over de Heer Jezus die de tempelbelasting betaalt. En aan de hand van een drietal punten wil ik met u deze stof verder overdenken. Allereerst zullen we met elkaar letten op de schuld waar sprake van is. Vervolgens letten we op het betaalmiddel. En als derde letten we op hoe de schuld betaald wordt. Dus het thema voor de preek van deze middag is: Jezus betaalt de tempelbelasting. Let op de schuld, het betaalmiddel en de schuld betaald. Maar dan beginnen we dus bij de schuld. Ja, zoals ik al zei, van de Heer Jezus wordt verwacht dat hij de belasting betaalt. Heel specifiek de tempelbelasting. Ja, wat was dat nu voor een belasting? Nou, om daar wat zicht op te krijgen, moeten we eerst terug naar Exodus 30. En daarom hebben we dat gedeelte ook met elkaar gelezen. Exodus 30, daarin vinden we vanaf vers 11 een gedeelte wat ten grondslag ligt aan wat we dus in Matteüs 17 aantreffen, dat daar de belastinginners zijn die rondgaan met hun collectezak, om het maar zo te zeggen. Nou, wat lezen we nu in Exodus? Dan gaat het over een hefoffer, en dat wil zeggen een gave voor God die wordt gevraagd van de Israëlieten. En in vers 11 lezen we, of vers 12, dat deze belasting, die is verplicht voor een ieder die tot de getelden wordt gerekend. Nou, wat wordt daar nu mee bedoeld? Dit, dat weten we uit vergelijking van deze schriftplaats met de eerste hoofdstukken van Numeri, dat namelijk iedere man in Israël die de leeftijd van 20 jaar bereikte, ging behoren tot de getelden. En dat had weer alles te maken met het leger van Israël. Vanaf 20 jaar en daarboven was je namelijk dienstplichtig. Was het nodig, dan kon je worden opgeroepen om mee te helpen in de strijd. Om Israël later te verdedigen, of hier staat Israël nog aan het begin van de geschiedenis en moest het land Kanaan nog worden ingenomen. Nou, dan moesten ze helpen het land te veroveren. Dat zijn dus de mannen die worden aangeduid met de getelden. Het zijn de soldaten dus van het leger van Israël. En was je 20 jaar, dan was je verplicht om mee te vechten. Maar wat was dat dan voor een leger? Maar dat was een leger van allemaal mannen van wie geld, het waren zondige mensen. Mensen die stuk voor stuk zich niet kunnen beroemen in eigen kracht. En dat hele leger samen, waar de generaal het bevel over voert, kan ook niet zeggen, met elkaar redden we het wel. Zijn we sterk en zullen we de vijand verslaan. Nee, van dit leger van Israël geldt, wat we toch met elkaar ook hebben gezongen, dat was voor de schriftlezing, aan hen die vertrouwen op hun benen, wil God geen gunst of hulp verlenen. In plaats daarvan moest het leger van Israël leren vertrouwen op hun God. Maar dat plaatst dan vervolgens wel voor de vraag, hoe kan nu de God van Israël, die een heilige God is, zich verlagen of neerdalen uit de hemel om zich te voegen bij dat leger dat uit zondige soldaten bestaat? Dat kan niet. De heilige God kan niet samen worden gebracht met iets onheiligs. En dat geldt dus ook voor het leger van Israël. En daarvoor was het nu nodig, en dat lezen we dus in Exodus 30, dat al wie nu dienstplichtig werd, die moest vanaf dat moment, of op dat moment, een som geld gaan betalen. En die som geld, die werd in het Oude Testament nog uitgedrukt in een gewicht. Het gaat om een halve sikkel, ongeveer 6 gram zilver. Dat was het geld dat moest worden betaald. Omdat je vanaf dat moment in het leger moest gaan dienen. Wanneer dat nodig was. En nu is het vervolgens dit geld wat op die manier binnen wordt gehaald. Waarvan we lezen ook in hetzelfde stukje. Dat dat geld nu bestemd is voor de dienst van de tent van de samenkomst. Daarvan kon de tabernakel worden gebouwd en onderhouden. Zo was het dus in Exodus 30, vanaf het begin van Israëls geschiedenis, bedoeld. Maar dat betekent ook dat op het moment dat je daar als jong soldaat ging horen bij de getelden, dat je geld moest geven, dat geld als een offer. Het is namelijk een offer om die zonde, die schuld die op je ligt als zondig mens, te verzoenen. Dat lezen we ook heel uitdrukkelijk in dat gedeelte. Tot twee keer toe zelfs. Aan het slot van vers 15 en vers 16. Want dan staat er toch, het gaat dat geld wat moet worden gegeven, het gaat erom dat dat een losprijs is of een hefoffer, dat verzoening moet doen voor uw zielen. Dat is dus de oorspronkelijke en diep religieuze betekenis van wat in latere dagen in de tijd van de Heer Jezus de tempelbelasting is geworden. Dat heet dan tempelbelasting, want dat begrijpen jullie ook wel, jongens en meisjes. Hier, Exodus 30, dat is nog de tijd dat Israël in de woestijn verbleef. Toen hadden ze de tabernakel, of die zou nog worden gemaakt. En later, toen Israël in het land Kanaan kwam, toen kwam daar de tempel. Tempel door Salomo gebouwd, en die moest ook sindsdien wel worden onderhouden. Maar nu is er wel wat veranderd in de loop van de tijd. Wat hier vanuit Exodus 30 ooit is ingezet als een eenmalige offergave, dat is in de loop van de tijd wat uitgebreid. Want het bleek namelijk wel dat om de tempel, met name de tempel, om die te kunnen onderhouden, was veel meer geld nodig dan dat er binnenkwam door middel van die belasting. En zo lezen we al van de koning Joas in 2 Koningen 12, dat hij dat geld apart laat leggen en aan de priesters wil geven om het huis te beteren, dus om het op te knappen, het onderhoud, dat er niet genoeg is. En dan besluit hij, er moet een schatkist, een offerkist komen bij de tempel. En daar kunnen dan de mensen nog een extra bedrag in storten. En nog weer later in de geschiedenis van Israël lezen we dat er nog weer wat anders is bedacht. En dat is na de ballingschap. Toen was de tempel inmiddels verwoest en werd weer opgebouwd. Maar toen was er nog meer geld nodig. Geld wat er niet was. En vanaf toen, dat kunnen we vinden in Nehemia, lezen we dat de mensen zichzelf hebben verplicht om een jaarlijkse bijdrage te geven tot de onderhoud van de tempel in Jeruzalem. Nou, en nu is het dus deze jaarlijkse verplichting die dan in de tijd van de Heer Jezus al eeuwenlang geldt, die in onze geschiedenis nu weer de aandacht krijgt. En zo komen we dan weer terug bij Matteüs 17. En daar treffen we de situatie aan dat de Heer Jezus weer thuis is gekomen in Capernaum. En op dat moment, zo lijkt het wel, worden ze opgewacht door de mannen die de belasting moeten gaan innen. Want er is een betalingsachterstand. Bij wie? Bij de Heer Jezus. En nu is het opvallend dat deze mannen die de belasting moeten innen, zij gaan Petrus aanspreken. Ze gaan niet naar de Heer Jezus toe, dat durven ze kennelijk niet. Nee, ze spreken de Heer Jezus aan, of Petrus spreken ze aan, over de schuld die de Heer Jezus heeft. Dat is een opvallende list die we hier tegenkomen van de duivel. Dat hij namelijk probeert om nu een wicht te gaan drijven tussen de Heer Jezus aan de ene kant en zijn discipelen aan de andere kant. Want als ze die vraag stellen aan Petrus, klinkt daar toch al de achterdocht in door en ook een stukje afstand van uw meester. Betaalt hij niet? Nou zeg, wil je dan wel bij zo'n meester horen überhaupt? Is dat nou niet iemand van wie je nou juist afstand zou moeten nemen? Nou, wat ons betreft, wij sluiten ons in ieder geval niet aan bij hem die uw meester is. Dat klinkt al door in de vraag die hier aan Petrus wordt gesteld. En zo is de Satan aan het werk om de volgelingen van de Heer Jezus te verstrooien. Nu, daar zullen al heel wat lessen ook in zitten, ook voor ons. Ik noem het maar even heel kort, want dan moeten we ook nog verder. Het is niet de spits van de geschiedenis. Maar hoe is de Satan ook keer op keer bij ons weer bezig door proberen scheiding te maken? En hoe kunnen wij zelf ook daar een rol in spelen als we anderen verdacht proberen te maken? Als we bijvoorbeeld het wantrouwen of de Heer nu al echt inderdaad het geloof is gaan werken in het hart van iemand. En dat u eigenlijk denkt van nou, moeten we nog maar eens even zien. Ja, wat kan dan iemand afgestoten worden als dat ook nog eens hardop wordt uitgesproken? Zomaar een toepassing, een voorbeeld, maar we kunnen dat ons denk ik ons wel voorstellen. Pas erop dat we niet scheiding maken of dat we ons laten scheiden. Dat kan natuurlijk ook, dat we de slachtoffer zijn van zulke pogingen. De duivel, hij zal de lachende derde zijn. Maar wees op uw hoede. Petrus is dat ook. Ja, aan de ene kant wordt hij toch wel wat overrompeld door de vraag. Dat valt ook wel weer op te maken uit het korte antwoord dat hij geeft. Het is kortweg ja, meer niet. Maar toch neemt Petrus het voor zijn meester op. Want het antwoord dat de vraagstellers verwachten, ja, dat ligt al in de vraag opgesloten. Dat is vanuit de grondtaal nog wat nadrukkelijker terug te vinden dan in het Nederlands. Het antwoord is dat zij verwachten, nee, hij betaalt niet. Maar wat zegt Petrus? Ja, hij betaalt wel. Petrus neemt het op voor zijn meester. En ongetwijfeld zijn antwoord is goed bedoeld. Maar toch, gemeente, zijn antwoord is niet goed. En dat gaat de Heer Jezus nu rechtzetten op het moment dat Petrus bij de Heer Jezus terugkomt in het huis in Capernaum. Dan neemt de Heer Jezus Petrus gelijk even apart. En voordat Petrus iets kan zeggen, spreekt de Heer Jezus. Opvallend is dat, dan weet de Heer Jezus op dat moment al, voordat er maar één woord is gezegd, wat er is gebeurd op straat. Dat Petrus daar aangesproken is geweest. Dat hem een vraag is gesteld over de belasting. Hier zien we een teken daarvan dat de Heer Jezus echt God is. De Zoon van God die weet wat er gebeurt. Ook wat er buiten zijn eigen gezichtsveld of gehoorveld gebeurt. En wat dan zo opvallend is, nu gaat de Heer Jezus Petrus niet bestraffen. Maar hij neemt hem even apart om nader onderwijs te geven. En dat gaat de Heer Jezus nu doen op een manier zoals alleen de Heer Jezus dat geven kan. Want vragenderwijs wordt met een voorbeeld in één keer de kern van de zaak aangeduid. En nu geeft Petrus wel het goede antwoord. Hij begrijpt waar de Heer Jezus op doelt. Namelijk dat een koning geen belasting vraagt van zijn eigen kinderen, van zijn zonen, maar van vreemden, van zijn onderdanen. Nou, dat beeld kunnen we allemaal wel begrijpen. Inderdaad, je vraagt niet van je eigen gezin belasting. Dat heeft toch geen zin, daar word je niet rijker van. Nee, belasting vraag je van je onderdanen. Nou, dat beeld gebruikt de Heer Jezus en Petrus, hij begrijpt dat helemaal. En daarmee zegt de Heer Jezus dus iets. Namelijk dat hij helemaal deze belasting niet hoeft te betalen. Want Hij, Jezus Christus, is de Zoon van God de Vader. En God de Vader heeft zijn huis in Jeruzalem. Dat is de tempel. Hij is de Heere van dat huis. En Jezus is de Zoon van dat huis. En opnieuw geeft hij hiermee de Heer Jezus aan dat Hij ook daadwerkelijk God is. En dat Hij nu de Zoon van God is, nou dat is formeel nu al reden genoeg om vrijstelling te krijgen van deze belasting. Formeel, dus dat is de reden die volgt uit de relatie die de Heer Jezus heeft tot zijn Vader. Maar als we nu erop letten waarvoor deze belasting was bedoeld, dan gaan we ook zien hoe ongerijmd het nu is dat de Heer Jezus wel deze belasting zou gaan betalen. De Heer Jezus wijst er hier nog niet op, maar dat kunnen we wel afleiden, namelijk uit het gedeelte van Exodus 30, wat we net met elkaar hebben gehoord, waar het om gaat. Het gaat namelijk met het betalen van deze belasting om een bedrag dat geldt tot verzoening, tot betaling van de zondeschuld. Dat is toch ongerijmd? Ja, want weliswaar, de Heer Jezus, Hij werd daadwerkelijk mens. Maar Hij was een mens zonder zonde. En daarom is het ten enenmale ongepast dat de Heer Jezus zou gaan betalen voor iets wat Hij niet schuldig is. Hij is een mens zonder zondeschuld. En daar moeten we ook wel even bij stilstaan om dan vanuit hier ook de lijden naar ons eigen leven toe te trekken, gemeente. Het lijkt misschien haast wel overbodig, maar toch is het niet van het allergrootste belang dat we dat helder voor ogen hebben en dat ook van harte leren zien en toestemmen. Dat wat voor de Heer Jezus niet geldt, wel voor ons, voor u, jou en mij geldt. Wij zijn zondaren. En hoe kan nu de Heere God ons in zijn dienst nemen? Hoe kunnen wij hem nu gaan dienen als daar niet eerst verzoening is voor onze ziel? En laat het duidelijk zijn, dat geldt niet voor ons alleen voor de mannen of de jonge mannen vanaf 20 jaar. Nee, dat geldt voor iedereen van ons. Man en vrouw, jong en oud, alle leeftijden. Er moet worden betaald. Want wij zijn zondige mensen. En zonder betaling van onze schuld kunnen wij nooit of te immer bij God bestaan. En dan is het waar, wat de Joden moesten betalen, dat was maar een heel klein bedrag. Die halve sikkel, die 6 gram zilver. Ook door de armen kon dat en moest dat worden betaald. Maar net als alle andere offers in het Oude Testament geldt ook van het offer hier wat wordt gevraagd. Nooit is het genoeg. Wat oorspronkelijk een eenmalige betaling was en later een jaarlijkse belasting, kon nooit voldoende opbrengen waarmee daadwerkelijk nu voor de zonde, voor de schuld kon worden betaald. En dat moest ook een oud-testamentische gelovige in gaan leven. En daarom hebben we dat toch met elkaar gezongen, net voorafgaand aan de preek. Hij, maar net zo goed ik. Ik kan die prijs der ziel, dat rantsoen, dat losgeld aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Kent u zo ook al uw leven voor deze God, dat u het bent gaan inzien, dat God u dat hebt laten zien? Er is een schuld. En die schuld, daar moet ik van af. Anders kan ik niet voor God bestaan. En voor God moeten we toch eenmaal allemaal komen. Want op de dag dat we sterven, zal God van ons vragen, betaal mij wat je schuldig bent. En jongens en meisjes, ik heb nu net gezegd, wat de Israëlieten moesten betalen, de Joden, dat is nooit genoeg. Dat kan niet genoeg zijn. Maar je zou nu kunnen vergelijken, en dan hoop ik dat jij dat ook wat beter begrijpt, met een spaarpot. Je kan er elk jaar wel een beetje in doen, maar op het moment dat die spaarpot alleen maar groter wordt, wanneer is die spaarpot dan vol? Nooit. Nooit krijg je die spaarpot vol waarmee je nu kan God gaan betalen voor de schuld die je hebt. Nou, wat is het dan nodig? Dat er iemand anders komt die kan gaan betalen wat van ons wordt geëist. En die iemand krijgen we nodig als de Heilige Geest ons nu laat zien, inderdaad, mijn zondenschuld is zo groot dat ik aan God in tijd nog eeuwigheid die kan voldoen. En dat is werk van de Heilige Geest, die ons dat laat zien, die ons daaraan ontdekt. Maar daar blijft het niet bij. Dan gaat de Heilige Geest altijd ook weer wijzen op Hem. En die mag ik ook nu u vanmiddag aanwijzen, de Heere Jezus, bij wie u nu kunt en moet zijn voor de volledige betaling die van u geëist wordt. Want de Heer Jezus was niet naar de aarde gekomen om voor zichzelf te betalen. Nee, Hij was gekomen om te gaan betalen voor anderen. En daar zal Petrus nog niet zoveel van hebben begrepen. Ja, hij had wel begrepen inderdaad, de Heer Jezus is de Zoon van God. En om die reden had hij vrijstelling van de belasting. Dat was zijn goed recht. Maar dat zijn meester nu ook gekomen was om te betalen voor anderen, dat moest Petrus ook nog gaan leren. Maar dat wil de Heer Jezus ook Petrus gaan leren. En dat gaat hij doen door hem nu de opdracht te geven te gaan vissen. En zo zal Petrus een muntstuk in handen krijgen waarmee hij kan gaan betalen. En zo zijn we dan ook nu gekomen bij het tweede punt van de preek, het betaalmiddel. We hebben dus gehoord, de Heer Jezus, hij hoeft niet te betalen. Want hij is de Zoon van de Vader. Maar hij gaat het wel doen. Want zo zegt hij tegen Petrus, opdat wij geen aanstoot geven. Hier zien we dat de Heer Jezus nu de mindere wil zijn, opdat hij anderen niet zal hinderen om tot God te komen. En daarom krijgt Petrus nu de opdracht om te gaan vissen. Er zijn er ook vast wel weer jongens of meisjes die ook wel eens vissen. En ik denk dat je dat op dezelfde manier dan doet als waarop Petrus nu moet gaan vissen. Namelijk dat je een hengel hebt met een draad eraan en een vishaakje. En dat gooi je dan in het water en dan wacht je tot de vis bijt. En dat hoop je dan natuurlijk. Nou, zo moet Petrus ook gaan vissen. En Petrus, hij was een heel ervaren visserman. Want voordat de Heer Jezus hem had geroepen, was zijn dagelijkse werk vissen. Ging hij elke dag het meer van Galilea op. En zo probeerde hij zijn brood te verdienen met de visvangst. Nou, dan de opdracht die hij nu krijgt om te gaan vissen, dat zal voor Petrus niet een moeilijke opdracht zijn geweest. Nou, dat klinkt allemaal nog heel erg gewoon. Ik weet niet hoe u dat nu aanhoort, maar je zou zeggen, nou, niks bijzonders daaraan. Ga maar even vissen en dan vang je een vis. Maar stel u zich voor dat de Heer Jezus de opdracht net iets anders had gegeven. Petrus, ga maar vissen tot je een vis vangt met een munt in zijn bek. Hoe had Petrus dan gaan vissen? Had hij dan ook zijn vishengel gepakt? Nee, ik denk het niet. Dan was hij in zijn bootje gestapt met zijn visnet. Dan had hij vast geprobeerd in één keer zoveel mogelijk vissen te vangen, een net vol. Om dan vervolgens één voor één de vissen te bekijken in de bek. Zit er een goede vis in? Waarvan de Heer Jezus had gezegd, nou daar zul je het muntje aantreffen. Ja, dat had dan de weg geweest die Petrus had gekozen. Want ja, dat vergroot dan toch de kans. Dat je het geluk hebt dat je nou precies die ene vis vangt die de Heer Jezus bedoelde. Maar nu heeft deze visopdracht die de Heer Jezus aan Petrus geeft niks met geluk te maken. Nee, het heeft met godsbestuur te maken. En daarom geeft de Heer Jezus heel precies een opdracht. Je moet gaan vissen met één draadje, met één haakje eraan. Dat is genoeg. En dan de eerste vis, niet pas de tiende, nee de eerste, die zal een munt in de bek hebben. Wat een wonder is dat toch. Hier zien we opnieuw dat Jezus de Zoon van God is, aan wie ook de schepping moet gehoorzamen. Er zal straks een vis gestuurd worden naar dat haakje met het aas eraan wat Petrus daar in het meer van Galilea laat zakken. En die vis moet daarin bijten op een bevel van God. Ja, en dan nog die munt in de bek. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb niet zo heel veel verstand van vissen, maar ik vond dit toch wel opmerkelijk. Is het niet veel logischer dat een vis doorslikt wat hij in de bek krijgt? Maar hier lijkt het wel dat de vis nu speciaal in de bek moet bewaren. Alsof het zojuist is opgeschept om het zo aan Petrus te overhandigen. En zo laat deze vis zich vangen. Met het geld wat Petrus nodig heeft. Nou, hier zien we dat de Heer Jezus nu met deze visopdracht zijn goddelijke komaf niet hoeft te verloochenen. En dat hij op die manier ook de aanstoot weg kan nemen die er eventueel zou zijn bij de mensen als hij zo duidelijk laat merken dat hij niet betaalt. Wat wonderlijk is dat toch? Ja, de Heer Jezus, hij staat boven de dingen. En hij weet de dingen te combineren waar wij misschien geen weg meer zouden weten. En dat muntje nu waar het om gaat, wat Petrus zal aantreffen in de bek van die vis. Daarvan staat dat het een stater is. En we lezen even daarvoor, dat is in vers 24, dat er een didrachme moet worden betaald. Dat zijn wat munteenheden en muntnamen die wij natuurlijk niet meer kennen. Maar je zou het zo kunnen vergelijken. In Israël had je een gewone drachmes. Dat zou dan een 50 cent stuk bij ons nu zijn. Dan had je een didrachme, die is dubbel. Dat is dan een 1 euro muntstuk. En nu de stater die Petrus zal aantreffen in de bek van een vis, dat heeft de dubbele waarde van een didrachme. Dus dat zou dan voor ons een 2 euro muntstuk zijn. Nou, precies dus genoeg om de belasting te gaan betalen die gevraagd is. De belasting die van de Heer Jezus wordt geëist. En waarvan, zo zegt de Heer Jezus het hier, ook Petrus kan betalen voor zijn eigen leven. Zo is dus hier de betaling door God zelf geregeld. En om nog een andere idee erbij te geven, hoeveel is dat nu waard geweest? Ik zeg nu een 2 euro muntstuk. Nou, dat is voor ons misschien nog niet zoveel. Wat nu betaald moest worden, zo'n stater of een didrachme, in dit geval een didrachme, daar moest je dan 2 dagen voor werken. Dus dat is dan wel in de verhouding van onze tijd iets meer dan 2 euro. 2 dagen werken, dat was de belasting die moest worden betaald. Maar let op, nu gaat de Heer Jezus niet alleen maar betalen om geen aanstoot te geven. Er is nog een andere reden dat hij nu toch wel gaat betalen. Namelijk deze. De Heer Jezus, hij wijst er hierop dat hij onder de wet wil komen. En dat is nodig om, net als voor alle andere wetten, dat de Heer Jezus kwam om die wet te gaan vervullen. En dat vervullen, dat betekent dat de Heer Jezus nu zoveel gaat betalen, dat het voor altijd genoeg is. Daarvoor was de Heer Jezus naar deze aarde gekomen. Om volkomen te betalen. Betalen voor de schuld in overvloedige mate. Zodat God de Vader daarmee ten volle tevreden kan zijn. Ja, dat de schuld van een zondaar ingelost is. Tot op de laatste cent. Ja, dan begrijpt u ook wel dat dan die ene stater die Petrus moet gaan geven, dat kan nooit de volledige betaling zijn. Dat kan toch niet het geld zijn wat nu de Heer Jezus aan zijn vader gaat geven, wat moet gelden tot een losprijs, een prijs tot verlossing van de zielen. Nee, dat kan niet. Daarvoor moet de Heer Jezus iets anders gaan geven. Ja, en wat dat is, dat vinden we heel mooi opgeschreven. En daar zegt de Heer Jezus dan ook rechtstreeks in Matteüs 20. Wat is Matteüs 20, vers 28? Want daar lezen we dat de Heer Jezus het zegt. Dat hij gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En dat de Heer Jezus hier zegt, jongens en meisjes, dat hij zijn ziel zal geven, dat betekent hij gaat betalen met zijn leven. En dan geeft hij een rantsoen. Dan geeft hij een losgeld. En dat is precies het woord wat we ook aantreffen in Exodus 30, waar ook een losgeld wordt geëist. En dat wordt daar dan geld tot verzoening van de ziel genoemd. Die losprijs, die gaat de Heere Jezus betalen voor God met zijn eigen leven. En dat is genoeg, niet alleen voor één Israëliet, dat is genoeg voor ontelbaar veel mensen. Om nog dat beeld van die spapel nog een keer te gebruiken, de Heere Jezus gaat betalen met zijn leven. En wat gebeurt er dan? Dan wordt die spapel van de schuld, die wordt in één keer volgestort. Niet maar half, maar tot de rand. Helemaal, volkomen betaald. Dat geldt voor ieder die bij de Heer Jezus mag horen, die aan hem het leven heeft overgegeven in en door het geloof. En dat niet zomaar voor één persoon, nee, dat geldt voor ontelbaar veel mensen die met hun schuld nu bij de Heer Jezus aankloppen. En dat mag. En dat moet. Dat is toch hoog noodzakelijk. En de Heer is zo bereid om wat hij nu heeft verdiend, om daarmee te betalen tot de laatste cent. En zo zien we dat nu het leven van de Heer Jezus, dat is nu het enige wettige betaalmiddel waarmee u en jij en ik onze schuld kunnen betalen bij God. En dan zie je de geschiedenis van de stater in de bek van de vis daar een voorbeeld van. En dat wijst ons op dus die veel grotere, die overvloedige betaling die de Heer Jezus zal gaan doen als hij straks sterft. Als hij sterft aan het kruis. Gemeente, zorgt u er toch alstublieft voor dat u dan bij deze Jezus terechtkomt. Voordat u sterft. Dat u bij hem de lege hand van uw, van het geloof ophoudt. Om hem te vragen of hij wil geven wat u nodig hebt. Dan hoef je niks zelf mee te nemen. Ja, alleen dit dan, uw lege spaarpot. Uw leven verloren in schuld. Kom daarmee dan naar de Heer Jezus toe. En zie op hem. En geloof dat bij hem nu voldoende is. Ja, in overvloedige mate. Om u van uw schuld, van uw zonde te bevrijden. Dat hij betaalt. En u de vrijspraak verleent. En zo komen we ook bij het derde punt van de preek. Ja, de schuld betaalt. We hebben het gehoord in het eerste punt. Er is toch een schuld. Ja, een grote schuld. Bij ons. En we hebben gehoord in het tweede punt. Over dat enige wettige betaalmiddel. De Heer Jezus Christus. Waarvan is gezegd, het gaat over ons. Als zondaars. Het gaat over de Heer Jezus als die rijke zaligmaker. Bij wie voldoende is. Voor ieder die bij hem komt. Maar hoe komen die nu bij elkaar? Die arme zondaar daar en die rijke Jezus Christus, hoe komen die nu bij elkaar? Ja, dat vraagt een dubbele beweging. Dat vraagt erom dat u met uw zonde en uw schuld naar hem gaat. En het vraagt daarom dat de Heer Jezus met zijn rijkdom naar u toe komt. Zo komen de schuldenaar met de schuld en God met het losgeld bij elkaar. Maar hoe dat nu precies in het werk gaat, ja, dat kan ik u niet vertellen. Dat is nu het verborgen werk van de Heilige Geest. Want de Geest is het toch die het hart overtuigt van zonde en van schuld. En de Geest is het ook die nu alles uit God gaat nemen. En gaat uitdelen aan een zondaar al wat hij nodig heeft. Dat blijft verborgen. Onzichtbaar. Maar het resultaat zal toch zeker zijn. En hoe zal dat dan blijken? Nou, daar kunnen we wat van leren als we letten op de laatste woorden van het geschriftgedeelte. Die woorden, betaal voor mij en u. Want wat we nu zien in deze woorden, dat haar twee personen zijn. De Heer Jezus en Petrus. Die heel dicht bij elkaar komen. En tegelijk zien we ook in deze woorden dat, terwijl deze personen zo dicht bij elkaar naderen als maar mogelijk is, er toch het onderscheid blijft. Het blijft namelijk een mij en het blijft een u. Het is voor de Heer Jezus niet te min om Petrus gelijk te worden in alles. Nee, natuurlijk niet. Want daarom was de Heer Jezus toch naar de aarde gekomen om ons mensen in alles gelijk te worden. Behalve dan de zonde. Zo was de Heer Jezus gekomen, als mens. Maar juist ook daarom is hij zo uitermate geschikt om ook zaligmaker te zijn. Niet alleen van Petrus, maar ook van u. Omdat hij als mens nu ook in uw menselijke positie kan treden. Hij kan en wil de plaats van mensen, van zondige mensen, innemen. En dan zien we hier in deze geschiedenis dat de Heer Jezus nu de plaats van Petrus inneemt. Want hij zegt het toch, betaal voor u. Maar dat is met geld wat de Heer hem zelf heeft aangereikt. En wat de Heer Jezus hier voor Petrus doet, dat is dan die heenwijzing wat hij straks voor velen zal doen. Wat we lazen in Matteüs 20 vers 28. Voor velen. Maar dan betaalt de Heer Jezus niet met geld, maar met zijn eigen leven. Dan wordt het toch waar. Hij sterft zodat zondaren het leven kunnen ontvangen. En dan wordt het de belijdenis van ieder die gelooft. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ja, dichterbij kan de Heer Jezus toch niet komen. Hij neemt de plaats in van de zondaar, zoals u en jij en ik, om plaatsvervangend de straf te dragen, om die over te nemen, om die zo te betalen aan zijn hemelse Vader. Daarom mijn vraag aan u is, bent u nu al zo verbonden geraakt, jong en oud, met deze zaligmaker, dat u mag toestemmen, mag instemmen, met hart en ziel. Hij treedt nu ook voor mij in mijn plaats. En hij heeft betaald voor mijn, misschien wel huizen, ja torenhoge schuld. Maar bij hem was overvloed. En hij heeft mijn zonde en mijn schuld uitgewist. Dat is hoogst noodzakelijk. Want kent u niet deze zaligmaker? En jij ook niet. Dat betekent nog altijd dat je zelf die zonde schuld met je meedraagt. En dat God straks van u zal vragen, betaal mij wat je schuldig bent. En dat kan dan niet. Het kan dan tot in eeuwigheid niet. Vreselijk zal dat zijn om dan voor altijd bij God weggestoten te moeten zijn. Nou, misschien is er ook wel iemand in u vanmiddag in de kerk die zegt, ja, oh, ik geloof met hart en ziel, deze zaligmaker heb ik nodig. En ik kan me ook niet meer voorstellen een leven zonder deze zaligmaker. Maar ik vind het wel zo moeilijk om nu te durven zeggen, hij heeft ook nu daadwerkelijk mijn zonde, mijn schuld uitgedelgd. Dat ik als een zondeloze voor God mag verschijnen. Dat kan een hele worsteling zijn. Zeker daar, waar ook al meer wordt ingeleefd. Hoe groot mijn zonde, mijn schuld is voor God. En dat ik nog elke dag toevoeg aan mijn lijst met zonde. Hoe kan het dan toch zijn? Hoe kan het toch ervaren worden dan? Zo is dan de worsteling dat al die zonde en die schuld nu daadwerkelijk door God vergeven zijn. Ja, hoe groot die worsteling ook kan zijn, het antwoord ligt ook binnen bereik. Als we letten op deze geschiedenis. Kijkt u maar naar Petrus. Aan Petrus wordt de vraag gesteld of zijn meester niet betaalt. En Petrus, hij weet het eigenlijk niet. Maar toch, hij neemt het voor zijn meester op. En daarin is hij toch dan weer ervan overtuigd. Ja, natuurlijk, hij is toch immers zijn meester? Petrus, hij kan niet kwaad denken van zijn meester. In hem stelt hij heel zijn vertrouwen. Dat kan het niet mis zijn. En omdat dat vertrouwen er is, die band die er is gegroeid al tussen de Heer Jezus en Petrus, is Petrus er dus van overtuigd dat het dan ook goed zit met die schuld. Nou, doet u dan, net maar als Petrus hier deed. Vertrouw dan maar alles aan hem toe. Ook al weet u niet precies hoe het nu zit en hoe het nu kan. Maar wees er toch van overtuigd, bij de Heer Jezus is het goed. Bij hem is het veilig. Bij hem mag ik komen, met mijn zonde en met mijn schuld. En dan is bij hem er ook alles aanwezig wat ik nodig heb om van mijn zonde en mijn schuld ontslagen te worden. En ergens las ik het. En ik wil het u niet onthouden, want ik vond het heel kernachtig gezegd. Dan mag er nog in dat vertrouwen ook dit gezegd worden. Is hij uw meester? Dan mag u er ook op vertrouwen dat hij uw schuldmeester is. En dat u als een zondeloze straks voor God mag verschijnen. Nou, zo dichtbij komt nu deze zaligmaker ook vanmiddag weer. En hij houdt het u voor. Kom toch bij mij. En blijf toch niet lopen met je zonde, met je schuld. En tegelijkertijd blijft er ook weer het onderscheid. Want er staat er toch, mij en u. En wat een groot verschil er is, dat zal toch duidelijk zijn als we letten op wat voor een zoon de Heer Jezus van zijn vader is. Hij is de eeuwige zoon van alle eeuwigheid. Is hij zo de zoon van de vader geweest. En allen die in hem geloven, ja, die mogen aangenomen kinderen worden, zonen en dochters. Maar dat is natuurlijk wel een groot verschil. Of je nu een aangenomen kind bent van de hemelse vader, of dat je de echte zoon bent. Aangenomen kinderen zullen nooit God worden, zoals de Heer Jezus dat wel was. Zo blijft dat onderscheid er. En dat onderscheid, dat poetst de Heer Jezus ook niet weg. Dat horen we terug in deze woorden die hij hier uitspreekt op weg naar Jeruzalem. Maar ook op een ander moment treffen we ook deze aanduiding weer aan in de schrift. Dat is als de Heer Jezus spreekt over zijn hemelvaart. Dan zegt hij het opnieuw tegen zijn discipelen. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Ja, het zijn allemaal kinderen van dezelfde vader. Maar opnieuw, het onderscheid, dat blijft wel staan. Want Jezus, hij is zaligmaker. Hij is de zoon van het huis van eeuwigheid af. En dat onderscheid zal het tot in alle eeuwigheid ook blijven, gemeente. Ook in de hemel nog. Want dan zal het toch ook zo zijn wat we dan ook lezen in het boek Openbaring. Dat wanneer de kinderen van God de eeuwige heerlijkheid mogen binnengaan. Zij het lied mogen opheffen, in hun mond nemen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. En dat lied mag worden gezongen voor hem die op de troon zit. Naast de Vader. En voor deze God is er ook dat spreekkoor waarvan we lezen op een andere plaats in Openbaring. Dat het wordt ingestemd door alles en iedereen, alle hemelbewoners. Hem die op de troon zit en het Lam. Zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Ziet u, het onderscheid blijft tot in eeuwigheid. Maar tegelijk toch ook. Wat zal er straks in de eeuwigheid ook de meest innige nabijheid met de zaligmaker mogen worden geproefd. De Heer Jezus, zo nabij dat u hem kunt zien in zijn heerlijkheid, in zijn grootheid, in zijn majesteit. Maar nogmaals, bedenk toch gemeente, daar zal niet iemand komen die hier op aarde denkt zelf wat te kunnen betalen voor zijn schuld. En er kan ook zeker niet komen hij of zij die helemaal zich geen zorgen maakt over het betalen van zijn schuld. Maar er mogen wel allen komen die met hun persoonlijke faillissement bij deze zaligmaker terecht zijn gekomen. Op hun knieën, biddend om genade die niet verdiend is. Maar kom dan toch maar bij deze Jezus en laat u zo zalig maken. Amen. Laten we de Heer danken en bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We danken u voor dat goddelijke werk dat u van eeuwigheid hebt uitgedacht en in de tijd hebt uitgewerkt. Tot op de dag van vandaag ook nog steeds doorwerkt. Dat werk van de zaligheid, dat u dat ons laat verkondigen. Ja, dat u dat zo aan ons hart wilt leggen, zoals ook dat deze middag weer mocht gebeuren. Heere, laat het woord dan van deze middag, maar ook het woord van vanmorgen niet zonder vruchten blijven. Maar wilt u naar u terug laten keren met een rijke vrucht, waarin u wordt geëerd. Als schepper, waarin u wordt geëerd als herschepper. Heere, zie ons aan in gunst van boven. En laat het toch niet zo zijn dat er iemand is van ons die verloren gaat, die voor eigen rekening blijft leven, maar dat wij allen door uw genade tot u getrokken worden op uw tijd, om bij u de zaligheid en het eeuwige leven te ontvangen. Dank u wel dat u de krachten gaf om te spreken, dat u hielp in het luisteren. Zegen ons de week die nu begonnen is. Geef ons weer de kracht als we morgen aan het werk gaan, als we naar school gaan, of als we geen van beide meer hoeven te doen, omdat we zoeken naar werk, of omdat we niet meer hoeven te werken. Heere, geeft u ons ook dan een goede dagbesteding, waar we ook inderdaad vergenoegd mee zijn, dat we ons niet uitgeschakeld hoeven te voelen. Wees ons toch in alles nabij. En mag ons bezig zijn ook deze aankomende week, gericht zijn op u de Heere. En ook al is het zo dat tijdens werken of tijdens leren of school onze gedachten niet voortdurend op u kunnen richten, dat geeft dan toch niet. Maar dan mogen we ons bezig zijn toch wel stellen in uw dienst. Heere, mag het dan zo zijn. Heere, neemt u genadig onze dank aan. Maar vergeef ook de zonden die er ook vanmiddag weer waren. Het alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is nu uit de avondzang, het eerste en het vierde couplet. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En ook het vierde vers, houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. 1 en 4 uit de avondzang. eindigen we met de zegen en bede uit het laatste couplet van deze avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.